Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
Ja, goedemorgen. Welkom bij de Kamer van Klok, de wekelijkse politieke podcast van de Volkskrant, waarin we weer helemaal in vertrouwde formatie zijn. Shaila, je bent er weer. Shaila Sitalsingh, die zit hier tegenover me. Pieter Klok, die straalt ook weer helemaal, zit aan het hoofd van de tafel. En aan de telefoon hebben we Raoul Dupré, chef van de Haagse redactie, hier niet aanwezig. Maar tegenwoordig klink je wel helemaal aanwezig, dus dat is de techniek staat voor niks. Ja, en we hebben net even besproken waar we het allemaal over gaan hebben. En het zijn eigenlijk allemaal onderwerpen die langs de weg van de formatie lopen. Want ik heb het hele idee dat die constellatie in de Kamer versus het demissionaire kabinet versus wat er ondertussen aan de onderhandelingstafel gebeurt, dat bepaalt nu wel een beetje het publieke spel, hè? Of zeg ik daarmee te veel, Raoul?
Nee, dat is inderdaad zo. En ik vind het vooral allemaal enorm raadselachtig worden waar we eigenlijk naar zitten te kijken.
Wat is er raadselachtig aan?
Nou, dit was echt een gekke week. Het begon maandag met de informateurs die bekend maakten dat ze de vier partijen één voor één gingen ontvangen aan de formatietafel. Dat kan soms gebeuren. Dan moet er misschien even iets opgehelderd worden, of er is ergens iets tussen twee partijen en dan kan het even nuttig zijn om even één op één te praten. Maar toen kwam de uitnodiging voor dinsdag en toen werden ze weer apart verwacht, en woensdag ook en donderdag ook. Ze zijn wel even samen in de kamer geweest, omdat er externen langskwamen. Er waren weer gasten. Die hebben ze samen aangehoord, maar daarna was het weer gewoon ieder voor zich. Dat is echt in deze fase van de formatie ongekend.
Dat je al zo lang bezig bent en dat ze nog steeds niet met elkaar aan tafel kunnen zitten om, zoals we het zelf noemen, de problemen van dit land op te lossen.
Kijk, een formatie, als je eenmaal hebt besloten met welke partijen je gaat proberen een akkoord te bereiken, dan is zo'n formatie ook bedoeld om naar elkaar toe te groeien. Mm-hmm. En het samen langzaam tot een soort blok te worden. Nou, zou dat natuurlijk nog steeds allemaal niks kunnen betekenen, want deze formatie is in veel opzichten heel anders dan alle voorgaande formaties. Maar toen sijpelde langzaam vanuit de vier kampen toch door dat het er wel degelijk mee te maken heeft dat er gewoon niets gebeurt als ze met z'n vier aan tafel zitten. Omdat ze het gewoon onvoldoende eens zijn om te beginnen al over wat de hoofdlijnen zijn. Wat er echt belangrijk is, de grote oneenigheid, wat iedereen al zag aankomen over het financieel-economisch beleid. En uiteindelijk ook te weinig wil om wezenlijke compromissen te sluiten. En de informateurs reageren daar dus op door ze nou gewoon uit elkaar te houden. En vandaag, het is vrijdag, wordt er zelfs helemaal niet gepraat, omdat de informateurs moeten nadenken over hoe het nou verder moet. En dan zullen we waarschijnlijk zondag misschien wel weer een nieuw voorstel krijgen. Nou ja, dat is toch dat is allemaal hoogst opmerkelijk. En ondertussen trokken de vier partijen er wel in de Tweede Kamer zelf op uit om hun eigen stokpaardjes nog even naar hartelust te bereiden. En dat is ook niet iets wat hoort bij een fase in de formatie waarin je toch langzaam samen iets moet gaan doen.
Want die stokpaardjes die ze gingen bereiden, dat waren geen eendrachtige stokpaardjes. Ze waren elkaar weer aan het bevechten op die stokpaardjes.
Ja, we moeten het er zo meteen uitgebreid over hebben. Maar we hebben vorige week, geloof ik, dat hebben we vastgesteld dat het erop leek dat de vier formerende partijen over op een aantal onderwerpen, zoals het mestbeleid en ook bij de publieke omroep, een front aan het vormen waren tegen het demissionaire kabinet. Maar dat front is binnen 2-3 dagen echt vakkundig uit elkaar gespeeld. Er is helemaal niets meer van over.
Ja. Hey, en nog even over dat los praten met al die mensen. Of tenminste, laat ik het zo zeggen. Je zou toch kunnen zeggen dat een diepe onwil of gebrek aan bereidheid om echt samen tot een punt te komen, dat moet toch ten grondslag liggen aan dit moeizame proces, Shaila. Ze willen het gewoon niet echt, hè?
Ja, nee, daar begint eigenlijk elk succesvol kabinet mee, of elk kabinet wat iets voor elkaar krijgt, dat je in de grond bereid bent om samen te gaan. Dat je elkaar vertrouwt, dat je elkaar dingen gunt. En vooral dat
over je schaduw
gunnen,
heen te stappen.
Dat, zo heette dat ook. Maar elkaar dingen gunnen. En dat zag je in extremis in Rutte 2, waar Samson en Rutte elkaar alleen maar elkaars dingen gunden. En hun eigen dingen daarvoor inruilden. Dat heeft misschien ook niet helemaal goed uitgepakt achteraf gezien voor een van de deelnemende partijen, namelijk de PvdA. Maar voor zo'n kabinet werkt dat dan weer wel. En dat hier is er, je ziet ook in hoe ze in de Kamer opereren. Ze zijn het inderdaad op sommige dingen eens en dan vormen ze een front. En dan denk je, oh ja, dit is nu hoe het gaat zijn. Maar je ziet dan toch ook weer dat ze elkaar toch niet iets gunnen. Dat ze dan toch weer, dan moet er weer een opmerking gemaakt worden. Of dan moet Wilders iets gaan twitteren. Of dan laten ze zich toch weer uit elkaar spelen. Het is echt op fundamenteel niveau, ook die Kamerleden werken niet samen. Je ziet geen bondjes, je ziet er ligt geen fundament waarop je kunt gaan werken.
Nee, er zit altijd iets nest, een beetje iets naargeestigs in ook, in hoe ze zich tot elkaar verhouden.
Ja. En Omtzigt, die zich dan de hele tijd toch weer distancieert, die dan toch weer dan dingen zegt van, nou ja, nee, het is hooguit een verstandshuwelijk. De hele tijd met dat soort uitspraken zich ook de hele tijd de indruk wekt dat hij tegenstribbelend aan het onderhandelen is.
Ja, nou ja, en tegen zijn principes in moet gaan. Ja, Raoul?
Ja, en dan ook een teken aan de wand. Kijk, bij compromissen sluiten hoort ook dat je, zodra je het gesloten hebt, dat op de een of andere manier ook verinnerlijkt. En
internaliseert.
Dat ook gaat verdedigen. Maar het belangrijkste compromis dat Wilders heeft gesloten is dat hij geen premier wordt. Dat hebben we natuurlijk een paar weken geleden meegemaakt. En nu vanochtend, voor de tweede keer, op zijn X-account, benadrukt hij nu weer dat hij de verkiezingen heeft gewonnen na democratische verkiezingen. Dat betekent dat ik premier had moeten worden. En ik zal het ook worden. Is het niet vandaag, dan morgen of overmorgen? Weet je, dat klinkt helemaal toch niet alsof hij zich heeft neergelegd bij de nu ontstaande situatie. Ja, dat straalt zo weinig eendracht uit.
En er komen nieuwe verkiezingen aan, hè? De Europese verkiezingen naderen. En dus moeten al deze partijen ook tegelijkertijd weer campagne voeren. En je kan geen campagne voeren als je net al je standpunt aan het inleveren bent. Dus zolang die Europese campagne loopt, zal je dit soort tweets blijven houden, denk je niet, Raoul?
Ja, in een zeer gedisciplineerde formatie van partijen die vastbesloten zijn om nou eens even hun stempel op het land te gaan drukken, denk ik dat je dat nog wel kan onderdrukken. Maar dan heb je partijleiders nodig die tegen hun partij zeggen, jongens, rustig aan, dan breekt het lijntje niet, we gaan nou eerst het kabinet maken. Maar het zijn de partijleiders zelf die gewoon geen enkele ambitie aan de dag leggen om naar buiten toe uit te stralen dat dit wat wordt. En dat is toch echt, dat is het begin van elke formatie, dat je in elk geval wil uitstralen dat je dit wil. En ik bedoel, ze zeggen het nog wel als ze ernaar gevraagd worden, dat ze vinden dat dit kabinet er moet komen. Maar als je goed kijkt naar hun gezichtsuitdrukkingen, dan ze stralen het gewoon echt niet uit. En ik vraag me echt heel erg af, dat is toch jammer altijd, hè, dat zo'n formatie zich achter gesloten deuren plaatsvindt. Want wat zou je graag willen weten wat zich daar binnen nou afspeelt? En hoe die arme informateurs erbij zitten inmiddels.
Ja, want Pieter, wat zouden de heren informateurs willen met dat los praten met iedereen? Is dat ze tot de orde roepen of zo? Of zinnen brengen?
Of ze werken ergens naartoe. Dat ze eerst hebben ze een week geprobeerd of iets langer volgens mij om het gewoon aan groep tot iets te komen. Nou, dat heeft overduidelijk niet gewerkt. Hè? Want vorige week constateerden we al dat Pieter Omtzigt ging toen als eerste weer in zijn eentje met de twee informateurs praten. Dat was vorige week donderdag. Maar goed, dat was nog wel een week waarin ze wel meer als eenheid opereerden. Ja. Een aantal dossiers. En was de grote vijand was het demissionair kabinet. En nu, deze week is wel alles anders. Dan zijn ze weer vooral elkaars vijanden. Ja, wat natuurlijk vanaf het begin af aan bij deze ronde, denk ik, de belangrijke vraag is die op tafel ligt. Gaan ze samen een regeerakkoord schrijven? Of gaan deze twee informateurs straks gewoon een regeerakkoord schrijven en zeggen, jongens, dit moet het zijn.
Ja, en jullie mogen allemaal stel bewindslieden leveren en gaan maar aan de slag.
Dus het kan ook zo zijn dat ze, eerst gezamenlijk geprobeerd, dan nog geprobeerd om ze apart tot iets te krijgen. Nou, dan constateer ze misschien vandaag, dat schiet ook helemaal niet op. En dan is het gewoon, jongens, we zien nog maar één uitweg. ik ga iets tikken. Die Richard van Zwol is daar heel goed in. Hebben we het eerder al over gehad. Ja. Die heeft het in 94 ook gedaan samen met Wim Kok. En heeft onlangs nog dat hele boek over demografische ontwikkeling in Nederland geschreven. Waarin hij ook een soort consensus creëerde tussen alle partijen. Dus ik kan me voorstellen dat hij dan met zijn apparaat gewoon iets gaat maken.
Ja.
En gewoon, jongens, ik heb alles gehoord en alle standpunten. Nou, dit zou dan een regeerakkoord kunnen zijn. Maar ja, dan begin je wel met... En dan kan het nog gaan. Dan wordt het een zakenkabinet of nog een kabinet waarin uit de partijen wordt geworven. Maar die laatste optie wordt ook steeds minder waarschijnlijk. Want
het was wel een volstrekt liefdeloos geheel. Omdat hij kan wel met zijn apparaat van alles gaan zitten tikken. Maar...
Ja, maar het kan dus ook nog... Ja, we hebben het wel eens eerder over die twee Italiaanse varianten. Maar het kan dus nog de Draghi-variant worden dan. Dat je het wel gewoon een soort van zakenkabinet... Wat gesteund wordt door deze vier partijen... die verder helemaal niet zoveel met elkaar hoeven. Die moeten alleen stemmen dat ze het wel goed vinden.
Ja, en zou je dan niet eigenlijk gewoon de Kamerbreed dat moeten gaan doen? Als je dan
Kamerbreed steunen, ja.
Ja, als je dan toch gewoon een zakenkabinet doet... waar helemaal geen onderlinge liefde noodzakelijk is... ja, werf dan maar gewoon uit alle windstreken wat ministers... en zet ze neer. Ja, waarom moet het dan met deze vier partijen... die toch ook helemaal geen liefde voor elkaar hebben? Toch, Shaila?
Ja, ik weet niet of zoiets werkbaar is.
Nee,
het is nog nooit eerder vertoond.
Nee, maar ja... Ik weet ook niet of dit werkbaar is, toch?
Maar het leek eigenlijk... ik was wel een beetje verbaasd... want het leek alsof Kim Putters dit ook adviseerde. Hè? Iets extra parlementairs. Nou goed, daar kon iedereen zijn fantasie op loslaten.
Ja.
Maar wel iets wat los zou staan van de Kamer. Het verbaasde mij dat ze vervolgens wel weer heel traditioneel verder gingen... met vier partijen aan tafel. Dus je kunt ook zeggen van... nou ja, misschien gaan ze nu dan toch echt ook die optie Putters... nog wat radicaler uitwerken.
Ja.
We gaan het echt heel anders doen dit keer.
Ja. En het gekke is natuurlijk dat ondertussen het land toch een soort van bestuurd moet worden en de hele tijd debatten worden gevoerd. En je hebt nu de wonderlijke situatie dat je een kabinet hebt dat niet echt beleid maakt, want ze zijn demissionair, maar toch een soort de winkel draaiende houdt en open houdt. En dan heb je eigenlijk die vier partijen die dat kabinet dan ze af en toe bestraffend op de vingers tikt en zegt dat het zo niet kan. En als ze het dan niet eens zijn, dan dreigen ze dat ze, of dan gaan ze zeggen, nou, tijdens de informatietafel gaan we het daar nog wel over hebben. Dus je krijgt een soort drie gremia waar dingen in worden besloten en geregeld.
Ja,
en toch, Shaila?
Ja, en
dat is een beetje de werksituatie die we nu krijgen.
Onduidelijk is. En
ja.
Er is nu een evident andere meerderheid in de Kamer dan er was onder het vorige kabinet.
Ja.
Dus heel veel kabinetsbeleid, wat al in werking was gezet of half, dat wordt nu ook weer... Nou ja, of ter discussie gesteld of teruggedraaid. Nou ja, die transgenderwet moet...
Ja, gaan we het over hebben. Mesbeleid, NPO. Ja,
precies.
Ja, gaan we allemaal bespreken.
Waarbij het dan ook weer onduidelijk is wat het dan wel wordt. Dat geldt ook met name weer voor de NPO. Dus we gaan ook een periode van langdurige onzekerheid tegemoet.
Maar dat hebben we hier natuurlijk ook al geconstateerd. Dat zeker NSC en PVV natuurlijk partijen zijn. En BB trouwens ook wel, die van alles niet willen. Maar wat ze wel willen... is niet altijd helemaal duidelijk.
Ja,
dus het is heel veel
onderwijs.
Roepen dat ze het niet willen.
Ja,
maar dan
zag
niet
je
met een
aantal voorbeelden van. En volgens mij zie je, maar goed, of misschien is dat toeval... maar je ziet dat de VVD zich juist weer bestuurlijker opstelt.
Ja.
Want we hadden het debat over het mestbeleid... en van toch een nieuw plan om boeren uit te kopen. Nou, VVD, dat moet gewoon gebeuren. Dat kan niet anders, dus dat moet gewoon voor zijn. Nou, BBB is natuurlijk weer valikant tegen. Maar je had ook het debat over... de gevangenissen. En er zijn te weinig gevangenisbewaarders. Dus er moeten mensen die een gevangenisstraf hebben gekregen... moeten op vrije voeten worden gesteld met een enkelband of zo. En dan zou je verwachten... VVD heeft zich in het verleden heel vaak toch als law and order partij geprofileerd. Dat die zou zeggen van schande. En we moeten alles doen om te zorgen dat die mensen wel achter God... slot en grendel desnoods op water en brood of de hele dag binnen zitten. Maar dat zegt de VVD allemaal niet.
Nee.
De woordvoerder zegt ja, het kan nu helemaal niet anders... Dus die redeneren mee met de bestuurders. Hè? Die zeggen van ja, we hebben gewoon te weinig bewakers. Ja, en dan kunnen we niet anders. En je ziet dus NSC...
Ja, maar je kan van de VVD zeggen wat je wil, maar het is natuurlijk wel een bestuurderspartij. En uiteindelijk geen populistische partij.
Nee, maar toen het over de spreidingswet ging, toen wilden ze natuurlijk wel afstand nemen. Hè? En dat kon je ook zeggen vanuit bestuurlijk perspectief. Erik van den Burg had 10 keer aangetoond dat het nodig was. En toen heeft VVD toch gezegd...
Ja, misschien was dat ook een beetje pro forma, omdat ze toch wisten dat het goed zou komen.
Oké, nou goed. Maar je ziet dus nu een stijlverschil. Want NSC, PVV en BBB blijven eigenlijk oppositiepartijen.
Ja.
Want het is ook interessant, die Judith Uitermark, volgens mij oud-rechter... die dan in deze zaak het woord deed voor NSC... die zegt ook, ja, principieel onjuist, want als een rechter een straf heeft opgelegd, ja, dan hebben we die gewoon uit te voeren. Hè. En zo werkt het de rechtsstaat. Hè. Ja. We zijn natuurlijk van de rechtsstaat. En dan wordt er gevraagd van, ja, maar hoe moeten we dit dan oplossen? Ja, ja, daar zijn we niet van. En denk ik, ja, daar zijn we straks wel van. Ja. Jullie in een kabinet. Ja. Dus je ziet nog steeds dat die partij, die blijft heel erg zitten op deze manier oppositie voeren.
Ja.
Wij zijn niet van de oplossingen. Wij zijn er alleen om oplossingen van anderen te controleren. Ja, daar hebben we al eerder volgens mij
zo werkt gehad. Het niet, mensen.
Op een gegeven moment moet die partij toch ook, als ze willen besturen, dan moet je ook dit soort beslissingen nemen.
Ja.
En ingewikkelde dilemma's proberen te beslechten. En dat, ik weet niet of ze dat überhaupt kunnen.
Ja, Raoul, dat debat over het mestbeleid is natuurlijk een heikel punt de afgelopen, nou al heel lang eigenlijk. Ik zag Piet Adema was echt bijna emotioneel gefrustreerd over hoe dat verliep, hè?
Ja, er moeten even twee dingen uit elkaar trekken. Je hebt het Nederlandse stikstofdebat. Hè? Dat gaat over de neerslag van de stikstof op de natuurgebieden. Maar daar is nog overheen gekomen dat het uitrijden van de mest, gewoon puur fysiek, wat je elke dag deze tijd van het jaar op het land ziet gebeuren. Daarvoor heeft Nederland al jarenlang een vrij Europese vrijstelling, waardoor wij eigenlijk meer mest uitrijden dan volgens Europese regels is toegestaan. En die vrijstelling vervalt. En daar is er al heel erg veel en heel erg lang over onderhandeld in de afgelopen jaren. En daar is Europa onvermurfbaar. Die vrijstelling gaat er van af. Dat betekent dat er in Nederland gewoon een acuut, en dat is begonnen nu, op dit moment, dit voorjaar. Dat betekent dat Nederland gewoon een acuut mestoverschot heeft.
Even één aantekening. Dit is natuurlijk een verandering die al jaren en jaren gewoon in zicht was.
Ja.
En waarvan iedereen wist dat het zou gebeuren. Maar helemaal in de stijl van hoe het Nederlandse landbouwbeleid nou eenmaal is. Gewoon
kop
in het zand gestoken.
Ja, en ook altijd in de hoop. En dat is ook wel vaak gelukt. Dat er toch misschien wel weer ergens een gaatje zou zijn. Ergens een geitenpaadje of zo. Maar mede doordat Nederland ook in het stikstofdebat natuurlijk al jaren eigenlijk de Europese afspraken overtreedt, is het gewoon de goodwill in Brussel op dit beleidsterrein jegens Nederland gewoon verspeeld. En daar zijn opeenvolgende ministers van Landbouw zijn daarachter gekomen. Inclusief Piet Adema, die natuurlijk zelf ook niet. Ik bedoel, Piet Adema is niet van D66, hè? Dat hij inhoudelijk overtuigd is of zo. Omdat hij per se de natuur moet redden en dat er daarom maar boeren moeten stoppen. Hij is gewoon inhoudelijk overtuigd dat hij in Europa geen millimeter ruimte meer krijgt. En dat wij dus een acuut mestoverschot hebben. En voor de boeren is er eigenlijk maar één optie, namelijk afvoeren, zodat het verwerkt kan worden. Maar dat kost heel veel geld. Voor een beetje veehouder kost dat tienduizenden euro's per jaar. En dat hebben de meeste veehouders niet. Dus dat dreigt een heel groot financieel probleem in de Nederlandse veehouderij. En Piet Adema probeert dat op te lossen met rigoureuze plannen die vorige week door het demissionaire kabinet door de ministerraad heeft gekregen. Inclusief een nieuwe opkoopregeling, inclusief het zogenaamde grondgebonden beleid. Dat is dus minder vee per vierkante meter op een boerderij mag staan. Dat is voor bepaalde streek van het land. Dat betekent dat er echt heel veel dieren moeten verdwijnen. Zo is het een heel pakket is er dat zeer diep ingrijpt. En waar dus Caroline van der Plas zich natuurlijk een hoedje van is geschrokken. En waarvan zij suggereerde vorige week dat de formerende partijen dat met haar eens waren. Hier is vrij brede consensus over aan de formatietafel, zei zij voor de camera. Maar deze week bleek in een debat dat helemaal niet zo is. Omdat ook hier weer de VVD het met Piet Adema eens is dat er waarschijnlijk geen andere optie is.
En NSC ook, toch?
NSC ook, ja. En daar zat Cor Pierik van de BBB opeens redelijk alleen. En dan hebben wij eerder vastgesteld dat de BBB van de vier partijen veruit de makkelijkste partij is. En eigenlijk alles wat goed vindt als het kabinet er maar komt. Behalve natuurlijk op dit punt, hè?
Dit is hun raison d'être.
Ja, dit is, op dit punt heeft de BBB wel principes.
We hebben de kop al.
Ja.
Dat is toch ook heel zorgelijk. Want ook of het nou het demissionaire kabinet is of een nieuw kabinet, er zal mestbeleid moeten komen. Er is echt geen deskundige die denkt dat er een andere uitkomst is dan dat er minder dieren, op heel korte termijn, minder dieren zullen moeten zijn.
Ja, dus er moeten bedrijven uitgekocht worden. punt.
Ja. Krimpfeest, stapel.
Ja. Of bedrijven moeten zelf hun stapel halveren. Of
ja, maar wat. Hoe dan ook, ja, gaat de veestapel krimpen. Ja. Linksom of rechtsom. Vrijwillig, gedwongen, langs de kant van het mestbeleid, langs de kant van het stikstofbeleid. Er gaat gewoon minder vee in dit land structureel moeten zijn.
Ja.
En wat overigens ook opvallend is, is dat eigenlijk de BBB altijd heeft gezegd, nou, we hebben niks tegen opkoopregelingen als het maar vrijwillig is. Nou, dit was een vrijwillige regeling, maar Piet Adema heeft het helemaal niet gehad over dwang. En dat dan toch Caroline van der Plassen zo hard invliegt. En
ja, waarom is dat dan?
Nou ja, dat ik vermoed dat dat dus met de algehele sfeer aan tafel te maken heeft. Dat partijen echt ook weer zichzelf vrij aan het maken zijn om weer gewoon helemaal hun eigen lijn te gaan.
Dat betekent dat ze al intern hebben bedacht voor zichzelf, ieder voor zich al hebben bedacht dat ze er misschien wel uitstappen.
Nou ja, in elk geval dat die uitweg vrij moet blijven.
Maar wacht even, dit moet je even uitleggen. Want ik bedoel, ze is nu tegen die vrijwillige uitkoop, omdat ze denkt van, ik wil op een dag ben ik gewoon weer vrij en kan ik gewoon weer allemaal dingen gaan zitten roepen die ik...
Nou ja, als de BBB in de oppositie zit, dan kun je natuurlijk gewoon volhouden van, wij zijn overal tegen. Ze weet nu dus, als je met de VVD en NSC in een coalitie stapt, zullen ook die partijen vinden dat er op de een of andere manier een CDV-stapel moet worden gedaan. En zij is kennelijk niet op dit moment bereid om publiekelijk die stap al te zetten.
Ja, ja. Je zou kunnen zeggen van, oké, vrijwillig uitkopen, zolang het vrijwillig is, kan je daar toch niet tegen zijn, want dan wil je de boer het zelf. Maar dat is al een soort erkenning van het feit dat je vindt dat die veestapel kleiner moet worden. En dat überhaupt, dat hele idee wil de BBB niet op geen enkele manier uitdragen.
Ja, en dan zetten ze van die aanhalingstekens om vrijwillig, hè? Want hoe vrijwillig is vrijwillig? Want je geeft er geen enkel ander alternatief. Staan met hun rug tegen de muur. Ja, dus je kunt daar ook nog een verhaal omheen maken.
Dat het helemaal niet zo vrijwillig is.
Dat het wel meevalt met die vrijwilligheid.
Ja. Ja.
Ondertussen wordt er al uitgekocht. Hè? Er is een loket open waar je...
Je kan laten uitkopen. Ja.
Ja. Dus het gebeurt al.
Ja. Ja. En dan krijg je dus de situatie, er is kabinetsbeleid. Er is de realiteit van de Tweede Kamer die iets vindt. Dus, en daar zijn dus VVD en NSC zijn dus dan eigenlijk voor die uitkoopregeling. En je hebt dan nog de realiteit van de formatietafel, waar dit ook nog bediscussieerd wordt. Dan krijg je al die verschillende plekken waar beleid wordt gemaakt, besproken, gedwogen.
Ja, en een campagne voor de Europese verkiezingen.
En een campagne voor de Europese verkiezingen.
En dan, als ik even de schoolmeester ben, dan kan je zeggen, oké, nou ja, dat is een interessant politiek probleem. Maar het is natuurlijk een heel groot, acuut, praktisch probleem voor duizenden veehouders. Die het wel willen weten wat de overheid nu van hen verlangt. En er komen dus totaal verschillende signalen.
Ja, dat is precies de uitwerking van het Nederlandse landbouwbeleid altijd al.
Ja, maar nu wel extra verwarrend natuurlijk.
Maar goed, weigeren om gewoon een duidelijke weg te kiezen en de boeren in redelijke verwarring achterlaten wat het nou uiteindelijk gaat worden.
Mm-hmm. Ja, en die kunnen dus nu niet investeren, want je weet niet waar je in investeert en je weet niet of je dan over een half jaar je investering er ooit wel weer uitkrijgt.
Ja, ja. En hoe gaat dit, hoe gaan ze tegen die muur aan knallen, denk jij, Raoul? Hoe gaat zich dit ontwikkelen?
Ja, als ik dat nou wist.
Ja.
Kijk, als VVD en NSC hier inderdaad voet bij stuk houden, dan is er een kamermeerderheid, hè, met partijen als PvdA, GroenLinks, D66... en de VVD dus, die dit gewoon gaan goedkeuren, denk ik. Iets anders, ik heb nou moeten zitten ondertussen te rekenen hoe dat in de Eerste Kamer ligt, waar de BBB natuurlijk heel groot is. Daar zou het wel eens ingewikkelder kunnen worden. Maar ik denk als Pieter Adema in de Tweede Kamer dit pakket in stemming brengt, dat hij gewoon een meerderheid heeft.
Ja.
Nou, misschien zien we dan wel een soort nieuw zakenkabinet aan de horizon. Dus dit onderwerp, je krijgt gewoon mestbeleid straks. En daar hoeft BBB niet voor te tekenen. Maar dat doen anderen dan. Je krijgt migratiebeleid. Ik denk dat dat nog steeds het belangrijkste is voor alle betrokkenen. Daar gaan ze dan wel alle vier voor tekenen. Dat je het gewoon per onderwerp misschien alvast meer probeert te smeden. Dus misschien komt Richard van Zwol daar wel mee. Van.
En dat als je zin niet krijgt, dat verder niet betekent dat het kabinet hoeft te vallen.
Nee, maar dan zeg je, ja, maar dat dossier, ja, dat hebben anderen besloten.
Het is wel een interessante gedachte, maar denk je niet dat Caroline van der Plas, als zij toch mede een pijler is van zo'n kabinet, dat zij door haar achterban zal worden aangesproken op de beslissingen van dat kabinet?
Ja, maar behalve als het niet echt haar kabinet is. Ja, gewoon, het is allemaal onbekend terrein, hè? Dus het is heel moeilijk om dat voor je te zien. Maar
dat gaat wel veel uitleg vergen dan. Ja, jongens, ja, we zitten er wel in, maar het is eigenlijk een programmakabinet. En nee, maar dat heeft meneer...
Wij steunen alleen de migratieparagraaf en de rest...
Ja, maar ja. Goed, de BBB is toch niet op aarde om een migratieparagraaf te steunen? Nee. De BBB is op aarde om een boerenparagraaf te steunen.
Ja, met hun 8 zetels, ik bedoel.
Ja, met hun 8 zetels, maar ze zijn natuurlijk volstrekt ongeloofwaardig als ze een kabinet steunen waarin dit punt niet gewoon hard gemaakt wordt.
Okay,
nou. En dan gaan ze zeggen van oké, maar er zijn wel minder migranten. Ja, dan krijgen ze die boeren niet mee, niet mee van het Malieveld of weet ik veel waar af.
Dus dan is degene die vanaf het begin af aan het meest enthousiast was over dit kabinet, haakt dan als eerste af.
Ja, want met zo'n migratiedeal raakt ze ook haar eigen achterban. Want dan moet de hele kassenbouw ergens anders een arbeidskracht gedaan halen. En de hele slachtketen waar die...
Gesteld dat ze daar iets aan doen. Hè? Want ja, het kan natuurlijk gewoon dat ze alleen het asielbeleid onder handen nemen.
Maar dan wordt het volstrekt symbolisch en zijn er een paar honderd minder mensen per jaar in Nederland.
Ja, dat is dan inderdaad, als je het dan hebt over een opdoemend zakenkabinet. Een zakenkabinet houdt dus ook in dat je over allerlei principiële punten heen moet bereid zijn te stappen. Die je dan niet binnenhaalt. Want die zitten dan niet in het regeerakkoord verankerd.
Ja, je moet je heel anders tot zo'n kabinet verhouden. Ja, dan moet je gewoon zeggen, ja, het land moet toch bestuurd worden. En we maak op elk deelterrein andere meerderheden.
Jongens, alle analyses over de politieke revoltes van de afgelopen 20 jaar waren dat de politiek uit de politiek is verdwenen en dat het allemaal technocratisch is gemaakt en zo is het nu eenmaal en er is een soort onvermijdelijkheid, want er zijn verdragen en regels en het moet nu eenmaal en dat men zich daar juist tegen keert. Tom van der Meer heeft daar net een heel mooi boekje over geschreven, politicoloog. En dat
het resultaat
en daar is het resultaat nu dat we een kabinet krijgen dat van helemaal niemand is en dat volstrekt technocratisch. Ja, maar dit moet nu eenmaal zo en dit moet nu eenmaal zo gaan regeren.
Ja.
Waar vervolgens in wisselende meerderheden altijd wel een kamermeerderheid voor te vinden is, maar altijd weer wisselend. Ik weet niet of de Nederlandse kiezer hier nou heel gelukkig van gaat worden.
Hey, ja, en het is wel moeilijk te begrijpen.
Een andere oplossing zie ik ook. Onuitlegbaar.
Hey, en jongens, hoe is het met de liefde voor Europa? Bij deze politieke partijen die nu de maat slaan. Is het woord Nexit al gevallen?
Dat is definitief van tafel. Want Wilders wilde het niet meer. Die gaat nu Europa van binnenuit veranderen, heeft hij beloofd. En net als hij verwijst ook naar zijn zusterpartijen in Europa. En volgens mij Marine Le Pen, die heeft ook al afgezien van een Frexit. Dus je ziet wel dat daar alle populisten zeggen van dat is geen reële optie. We volgen een ander pad.
Ja.
En dat komt
van binnenuit naar een
dat komt ook natuurlijk omdat zowel omdat ze de meerderheid als Wilders komen nu echt in de buurt van besturen.
Ja,
en dan beginnen ze wel te zien dat dat echt niet reëel is. Dus dat ze dit punt moeten opgeven.
Ja, plus dat ze het in Europa ook voor het zeggen krijgen. Straks, dus dat ze de boel daar ook naar hun hand kunnen gaan zetten.
Ja, en dan is de belofte van we gaan gewoon zorgen dat Europa alleen nog maar een economische unie is.
Ja.
En al het politieke gaan we er langzaam uitwerken.
Ja, want dat was ook nog wel een van de argumenten van Caroline van der Plas. Er zijn allerlei heel pro of voor boeren gunstige stemmingen geweest in het Europese parlement. En de wind begint er al heel anders te waaien. Laten we daar toch op inzetten, toch?
Ja, ik vraag me trouwens wel af wat heel interessant gaat zijn. Is wat voor uitslag BBB voor elkaar gaat krijgen bij die Europese verkiezingen. Het is een jaar geleden, provinciale statenverkiezingen.
Ja,
Het is pas een jaar geleden.
Toch, Raoul? Ik vergis me niet, toch?
Zeker.
Het is pas een jaar geleden, jongens.
Ja.
Grootste partij. En sindsdien echt in een duikvlucht. Nog maar 8 zetels in die Tweede Kamer. En
wie stemt er nog op de BBB?
Of die duikvlucht zich gaat voortzetten in die
Europese
campagne.
Ja.
En overigens van die peilingen moet je een beetje mee uitkijken. Al is het maar omdat een heel groot deel van de mensen nog niet eens weet dat er Europese verkiezingen zijn in juni. Maar het deel dat het wel weet, als je daar gaat peilen, dan heeft ook Pieter Omtzigt nog maar 3% van de stemmen. Die gaat toch ook op een grote dip af, hoor. Zo kort na die enorme overwinning in november.
Alleen Wilders blijft stabiel.
Ja, ja. Ja, en overigens, schrappen van de Nexit werd in Nederland geïnterpreteerd als een tegemoetkoming aan de formatie. Wie weet. Maar het lijkt mij waarschijnlijker dat het een electorale zet is van Geert Wilders, die ook de peilingen ziet al heel lang. En er is in Nederland helemaal geen draagvlak voor een nexit. Er zijn echt heel weinig mensen die dat een goed idee vinden. En zelfs ook in zijn achterban. Dus als hij om te beginnen de Europese verkiezingen en daarna de landelijke verkiezingen, die toch ook binnen afzienbare termijn wel weer zullen komen, weer wil winnen, dan is het, dit is gewoon geen bruikbaar standpunt. Dus hij wilde gewoon vanaf. Het was al afgezwakt, hè, want hij was al ook in het landelijke partijprogramma terug van we willen een exit naar, we willen een referendum over een exit. Dus de mensen mogen het zeggen. Hij heeft gewoon in de gaten dat is geen goed punt. Er zijn te veel Nederlanders die op de een of andere manier toch baat hebben bij de Europese handel en zo.
Het is in Groot-Brittannië ook niet een enorm succesverhaal natuurlijk, die hele Brexit. Dus.
Nee, dat heeft er natuurlijk aan bijgedragen. Als Groot-Brittannië nu was opgebloeid de afgelopen jaren, dan zou het waarschijnlijk anders bij liggen. Maar ja, dat kan niemand volhouden natuurlijk.
Nee. Ondertussen is er ook over de NPO gedebatteerd gisteren. Ja, dat is echt dat is wel knap hoe impopulair de NPO zich heeft weten te maken in Den Haag. Dat is echt een soort favoriete boksbal
geworden. De asielzoeker en de NPO.
De asielzoeker en de NPO, die hebben het gedaan. Die hebben dit land aan de rand van de afgrond, gebracht. Maar zijn ze daar nou eigenlijk eendrachtig in hun haat voor, nou ja, voor de NPO? Ook weer niet echt, hè?
Op zich was het een hele hoopvolle bijeenkomst gisteren voor de NPO, het Kamerdebat.
Vertel.
Want, nou ja, tot nu toe was toch een beetje het idee dat deze vier het op twee punten heel snel eens zouden kunnen worden. Migratiebeleid en de NPO.
Ja.
En dan was toch het idee dat de NPO drastisch zou moeten bezuinigen. Maar gisteren heeft Nicolien van Vroonhoven, de woordvoerder van NRC op dit terrein, toch ook wel een soort liefde aan de NPO betuigd. Of in ieder geval zegt, het is een onvervreemdbaar onderdeel van de rechtsstaat en de democratie. Nou, en als de NRC dat zegt, dan weet je dat je voorlopig veilig zit. Ze hoeft ook niet hoeft niet bezuinigd te worden, heeft ze gezegd. Wel een net minder. Dus dat de NPO wat serieuzer wordt waarschijnlijk. En zich alleen op journalistiek richt.
Ja, net minder. En wat er dan bezuinigd wordt, dat wordt dan
Gestoken innovatie. En kwaliteit. En in jongeren.
En jongeren. Jongeren.
Ja, jongeren. Nou ja, dat is best een. Ik denk dat het voor de NPO wel een opluchting is. Dan is er in ieder geval niet een overgrote meerderheid die de publieke omroep drastisch wil kortwieken.
Ja.
Vooralsnog. Ja, ook daar zie je ze dus uit elkaar bewegen. Want het leek erop alsof ze wel. Want vorige week, hè, toen was het ineens van, had het kabinet de concessie met 2 jaar verlengd. En toen kwamen ze gevieren in opstand nog.
Ja.
Wel eendrachtig. Van dat kan toch zo niet. En het demissionaire kabinet is over zijn graf heen aan het regeren.
Ja, het moest een jaar worden.
Ja, en een week later zie je alweer dat ze alle vier uit elkaar gaan. En nu had eigenlijk volgens mij het NRC ook gezegd, nou ja, dan moeten we misschien maar 2 jaar verlengen als dat nodig is. Dan moeten we gewoon doen wat nodig.
Ja. Maar de mediawoordvoerder van de PVV noemde de NPO een nutteloos ding.
Een nutteloos ding.
Vind ik wel goed. Ja.
Martine van der Velde. Martine van der Velde. Nog, veel plezier aan
beleven. Zeker. Een talent.
Van de PVV.
Ja, een heel eigenzinnig talent. Maar een nutteloos ding. Ja, het was veel van inderdaad van oké, de NPO heeft heus wel waarde en nut. Hè? De partij dan die het niet meteen willen afschaffen. Maar weinig liefde. Sprak eruit hun woorden.
Even om bij het begin te beginnen. Daar hebben de omroepen het misschien ook wel een beetje naar gemaakt. Hè?
Ja, en ik geloof dat zelfs de omroepen zelf ook nu allemaal
ook,
denken. Ja,
ook zeggen, we hebben het er misschien wel
veranderen.
Een beetje naar gemaakt.
Ja, precies.
Ja, ja. Dat misschien toch iets te veel entertainment. Misschien toch iets,
ja, en iets te
veel, weinig serieuze journalistiek. Misschien, nou ja.
Iets te veel omroeppolitiek.
Veel dubbeling. Heel veel lagen en baasjes en volstrekt onduidelijk voor wie je eigenlijk werkt.
Ja, zoals Wim de Bie ooit zei, de NPO is een publieke omroep, heette toen nog gewoon publieke omroep, is een levend kunstwerk.
Ja, het is, het is iets
waar geen touw meer aan vast te knopen is, hoe het geconstrueerd is.
Het is een performance van Marina Abramović.
Ja.
Die kijkt ernaar en je denkt, waar kijk ik naar?
Ja, en wat erg dat je dit moet doorstaan allemaal. Ja.
Maar ook door slappe politiek. Hè, daar zeggen ze, er waren dus al die omroepen ooit en die moesten dan fuseren. En dan kreeg je een beloning, maar het hoefde ook weer niet. En toen kwam...
Nou ja, en elke staatssecretaris weer wat anders. Of het nou Aad Nuis was of Medi van der Laan. Iedereen kwam weer met zijn eigen ideeën.
Er worden geen echte keuzes gemaakt en de politiek laat toch van die krankzinnige omroep toe tot het bestel. Ik bedoel, dat is niet de NPO die dat wil. Hè? Of dat zijn niet de afzonderlijke omroepen die dat willen. NPO heeft ook fouten gemaakt door die omroepen autonomie te ontnemen en de makers autonomie te ontnemen en een soort ondergrondelijk weefsel te bouwen. Maar er zijn heel veel schuldig aan dit.
Ja. Maar het grappige is dat die omroep toch altijd maar blijven bestaan en als entiteiten blijven functioneren. En
komen er steeds meer bij?
Steeds meer bij.
Dat is natuurlijk
en een soort onuitroeibaar blijken. En
dat komt door die warme steun van CDA en PvdA. En de PvdA die ging de varen niet laten vallen. En CDA die ging het KRO en CRV niet laten vallen. Dus die omroepen, die eigenlijk had iedereen wel door. Nou, moet toch iets BBC-achtigs gaan bouwen. Maar dat kon je niet doorzetten. Omdat de politieke partijen toch gevoelig waren voor die oude, die kraaiende haan bij de VARA. Daardoor bleef het een beetje in het midden hangen. En als iets volgens mij in het midden blijft hangen, dan krijg je al snel heel veel politiek.
Ja, plus had er ook heel veel geld en ook politiek talent en lobbyisten zich altijd verzamelen bij die omroepen. En gewoon strijden om al die koninkrijkjes in stand te houden. Er wordt gewoon altijd hard voor gevochten, voor al die verschillende zuiltjes. En dan doen ze altijd wel een beetje wat er van ze gevraagd wordt, door een beetje samen te klonteren of weer uit elkaar te gaan en dan weer heel erg hun identiteit te laten spreken en dan weer hun identiteit weer minder te laten spreken. Maar ondertussen wordt er altijd gewoon gevochten voor al die...
Daar gaat al die energie in. Het is een wonder dat er nog programma's worden gemaakt.
Dat is ook heel hard werken om daar programma's te maken. Dat is een gevecht op leven en dood. Dit gezegd hebbende, dat is gewoon wat daar aan de hand is. En dat is, ja, maar je ziet het eigenlijk nu ook, dat ze nu, dit overleven ze misschien ook wel weer.
Zeker, want ook de VVD heeft gezegd, het is belangrijk voor onze democratie, essentieel onderdeel van onze democratie. Maar het zou, ik denk, heel nuttig zijn om nog eens een keer de hele publieke omroep op de tekentafel te leggen en te bekijken. Dus het is helemaal niet zo gek, toch?
Helemaal niet. Ik wens je succes.
Maar
dan krijg je dus al die, dan krijg je al die lobbymacht van al die verschillende omroepjes.
Een soort mestbeleid, maar dan weer anders. Ja,
het is hardnekkig. Het is hardnekkig. En de NSC liet zich van zijn diep conservatieve, eigenlijk intrinsieke CDA-kant zien. Er is weer een genderwet.
Transgenderwet.
Transgenderwet, inderdaad, dat het makkelijker moet worden om je geslacht in je paspoort ook te veranderen. Daar moest je eerst allemaal gesprekken over voeren, waarvan iedereen het er eigenlijk over eens was dat onzinnig was om dat helemaal te doorlopen. Dus er moest een shortcut gemaakt worden. Maar daar verzet NSC zich ineens tegen.
Ja.
Maar het is heel grappig dat die hele dat het hele conservatieve levensgevoel zich eigenlijk een beetje concentreert rond die genderkwesties, hè?
Ja, nou ja, sowieso de immaterialia, zoals abortuswetgeving en zo noemen. Pieter, niet vergeten, Pieter Omtzigt, toen hij nog zelfstandig Kamerlid was, één Pieter was, heeft als een van de weinigen gestemd tegen de afschaffing van de verplichte bedenktijd bij abortus. Hè. Die 5 dagen, die is afgeschaft. Meerderheid in de Kamer, liberale meerderheid aan de Kamer aangewerkt.
Ja.
En Omtzigt heeft toen tegengestemd. En het is ook een conservatieve katholiek die voortkomt uit een conservatieve vleugel van het CDA.
Ja.
En die mensen die hij om zich heen heeft verzameld zijn CDA's. Waar hij het goed mee kon vinden. Dat zijn mensen als Nicolien van Vroonhoven.
Mm-hmm.
Dat zijn mensen als Eddie van Heijem. Dat zijn geen hervormers. Dat zijn geen hemelbestormers als het om dit soort dingen gaat. Dus het is misschien niet zo. Het is misschien ook wel in character dat NSC nu denkt, ja, die verruiming van die transgenderwet.
Zeker. Maar als je het ook even los van de hele specifieke... Ja, ik herinner me dat we ooit deze podcast zijn begonnen als een podcast over de Amerikaanse verkiezingen. Hoe heet die ook? POTUS heette die toen, de podcast. Ja. En dat we het er toen over hebben gehad, dat eigenlijk in Amerika de abortuswetgeving en de wapenwetgeving, wat eigenlijk vrij marginale onderwerpen eigenlijk zouden moeten zijn op het hele toneel, dat waren de speerpunten geworden waar de conservatieve en de progressieve krachten elkaar op bevochten. Dat zijn een soort
totempaal.
Totempalen zijn dat geworden voor rechts en dus ook voor links, om daar voor of tegen te zijn. Maar ik heb het gevoel dat met dat hele gendergevoel, dat daar nu echt de conservatieve krachten en de progressieve krachten zich rond verzamelen als een soort voorbeeldonderwerp om het over oneens te zijn.
Ja, En dat geldt voor transgenderrechten en het geldt voor vrouwenrechten. En het gekke is dat het aan de ene kant uit de rechterzijde heel lang in de mode is geweest om tegen de islam te zijn, omdat het vrouwonderdrukkend is.
Ja.
Religieuze hoofdbedekking, allerlei andere beperkende elementen voor vrouwen die in die religie zouden zitten. En tegelijkertijd
vinden ze elkaar daar.
Vindt men elkaar als het gaat om verruiming van abortuswetgeving, om verruiming van transgenderwetgeving.
Ja.
Maar alles wat met seksualiteit, gender, beheersing van je eigen voortplanting. Alles wat daar te maken mee heeft, is getrokken in het clubje. Wij zijn rechts, dus wij zijn daartegen.
Ja, en het is natuurlijk een soort symbool. Want het is natuurlijk een onderwerp wat uiteindelijk niet heel erg veel mensen betreft.
Nee, het gaat om een handvol mensen. En het gaat om iets waar verder ook niemand iets van oploopt. Hè? Het heeft geen negatieve externe effecten. Niemand wordt er, het kost geen geld.
Nee.
En niemand heeft er last van.
Ja.
Het is symbolisch en het is voor de mensen zelf een grote betekenis.
Ja.
Maar, en het heeft geen enkel negatieve uitstraling naar de omgeving.
Nee, maar het is wel een ding waar je heel erg duidelijk je eigen conservatieve of aan de andere kant progressieve punten over kan maken.
Ja. Het is hier symbolisch in de overtreffende trap, want het wetsvoorstel is namelijk helemaal niet aan de orde. Dat is ook nog zo gek. Er is een wetsvoorstel van het demissionaire kabinet, maar dat is al een hele tijd geleden, ik denk echt al anderhalf jaar geleden, toen het voor het eerst in de Kamer werd besproken. Toen bleken de grote aarzelingen bij CDA en VVD. En toen is het eigenlijk in de ijskast gezet. Want het heeft namelijk geen zin om een wetsvoorstel in stemming te brengen als je denkt dat je geen meerderheid krijgt. Dus dat is meestal wat er dan gebeurt. Nou, we kijken wel even. Nou, we hebben verkiezingen gehad. Dat is er niet gunstiger op geworden natuurlijk voor dit wetsvoorstel. Dus het demissionaire kabinet maakte helemaal geen aanstalten om hier iets mee te gaan doen.
Om dit in stemming te brengen?
Nee, het is echt puur NSC dat nu heeft besloten dat ze het wetsvoorstel ook nooit meer willen zien. Of dat het weg moet. Weet je wel? Weg ermee.
Dus ze zei, we willen voorkomen dat het in stemming wordt gebracht.
Ja, dat het überhaupt wordt behandeld inhoudelijk in de Tweede Kamer. Dat is voor een partij als NSC die zo zegt te hechten juist. Het is echt een pijler van het verkiezingsprogramma dat er meer aandacht moet zijn voor inhoudelijke behandeling van wetten in de Tweede Kamer. Pieter Omtzigt wil wetten artikel voor artikel gaan bespreken. Hè, omdat hij vindt dat gebeurt nu vaak te integraal en daardoor zien we dingen over het hoofd. En in dit geval zegt NSC, laat maar zitten. We willen het gewoon niet eens over hebben. Weg ermee. Ja, dat zorgde wel voor verbijsterde reacties bij andere fracties. Die zich wel afvroegen van hoe moeten wij dit nou zien in het licht van jullie eigen principes? Maar goed, kennelijk, NSC heeft kennelijk besloten dat dit met het oog op de Europese verkiezingen een uitstekend profileringspunt is.
Is het electoraal, denk je? Een campagne dingetje, denk je daarover?
Ja, ik kan gewoon geen andere reden verzinnen. Want anders, ze hoeven zich ook helemaal geen zorgen te maken dat die wet zou worden aangenomen in de Tweede Kamer. Als die nu in stemming zou worden gebracht. Want die meerderheid is er gewoon niet. Dus zelfs als de VVD voor zou gaan stemmen. De VVD is altijd intern verdeeld over dit soort kwesties. Hè, want je hebt de echt puur liberale stroming die vaak geneigd is om gewoon maximale vrijheid voor het individu. Dus waarom hier niet, hè? En dan heb je het conservatieve deel van de VVD. Dus bij de VVD is bij dit soort dingen altijd afwachten wat ze gaan doen. Of dat ze misschien gewoon ook verdeeld gaan stemmen. Maar de verkiezingsuitslag was zo conservatief dat de VVD niet eens meer nodig is nu om dat wetsvoorstel tegen te houden. Dat kan gewoon met NSC, PVV, BBB en alle andere conservatieve fracties op de rechterflank.
Want de PVV is ook tegen?
PVV is ook tegen, ja, uiteraard. Ja, de BBB ook. Overigens, dat was ook wel opvallend. De andere rechtse fracties kwamen gisteren niet eens opdagen bij het debatje waar NSC dit punt wilde maken. Waaruit ik ook kon opmaken dat ze het eigenlijk niet te groot wilden maken en NSC dit punt niet willen gunnen nu. Ze hadden even kunnen komen om te zeggen, ja, we van harte eens met Nicolien van Vroonhoven, maar dat was kennelijk te veel moeite.
Maar dat grijpt weer terug op waar we deze podcast mee begonnen. Dat er tussen die Kamerleden geen enkele chemie is, geen enkele kom ik help je even, geen enkele neiging tot ik loop wel even mee en dan steun ik je. Dat er geen enkel fundament is voor samenwerking.
Ja, nee, inderdaad. Ja, dat zag je toch ook hier weer, ja. Hier hadden ze denk ik als blok kunnen opereren met misschien de VVD als twijfelaar. Maar dat gebeurt dan toch ook niet. Dinsdag gaan ze stemmen. NSC geeft het kabinet 1 maand de tijd om dat wetsvoorstel in te trekken. Ja, nou ja. Dat wordt dan, ja, is toch ook ongehoord. Ik bedoel, dat is, dat zijn echt allemaal volstrekt nieuwe dingen dit.
Hey, en het kabinet is nog steeds, ik ben er 2 weken niet geweest, maar in die 2 weken is er niet nog iemand uit het kabinet gevallen. Maar wanneer ontvalt Rutte ons nu?
Ja, dat is een goede vraag.
In overdrachtelijke zin, hè, ontvallen.
Ik geloof dat nu wel bijna alle NAVO-lidstaten vinden dat hij de nieuwe secretaris-generaal moet worden, behalve 4, hè, die dat dus even uit mijn hoofd, Turkije, Hongarije, Slowakije en nou vergeet ik er 1.
Roemenië?
De Roemeen, toch?
Ja, ja, dus die hebben nog niet hun steun uitgesproken voor Mark Rutte en alles moet in de volledige consensus worden besloten binnen de NAVO, dus ook dit. Dus het kan niet anders dan dat deze 4 landen achter de schermen gemasseerd worden nu, van alle kanten, om gewoon hun steun uit te spreken. Maar het is wel onduidelijk hoe lang dat nog duurt. Hè, er was lang de verwachting dat het rond de 75e verjaardag zou zijn. Dat was vorige week. Ja, dat was te vroeg. Ja, formeel hebben ze nog even, want Stoltenberg zit er tot eind september, hè, officieel. Maar wat je nu vooral hoort is dat begin juli zijn de NAVO-leiders bijeen in de Verenigde Staten, als ik het goed heb. En daar, dat zou een mooi moment zijn voor een nieuwe groepsfoto met de nieuwe secretaris-generaal.
Dan zou het wel mooi zijn als Nederland dan een kabinet had.
Ja, zeker. Anders heeft Mark Rutte een tijdje 2 functies. Of wij krijgen nog even een andere premier.
Een andere demissionaire premier. Is er een soort deadline van, ja, wanneer dat hele formatieproces wat er nu plaatsvindt, wanneer dat officieel tot mislukt wordt bestempeld?
Nee, de informateurs hebben gezegd dat ze, nou ja, dat er komen een beetje wisselende geluiden. Er was ergens op een gegeven moment de verwachting dat het misschien voor het meireces al wel het begin van een hoofdlijnakkoord zou zijn. Maar het meireces is al over 2 weken. Nou ja, we hebben het er net uitgebreid over gehad. Er zijn geen signalen dat dat nu gaat gebeuren.
Ja, dat gaat niet meer lukken.
Maar er kan natuurlijk wel een moment zijn dat, kijk, Dijkgraaf en Van Zwol, de informateurs, hadden ook beloofd dat ze ons van tijd tot tijd zouden bijpraten over hoe het ervoor stond. Maar kennelijk hebben ze dat tot nu toe te weinig.
Is dat al te veel?
Dat is echt alleen maar heel sporadisch, hun mededeling, met hun jas al aan en een tas om de schouders. Hè, moppelen ze af en toe wat. Van nou ja, weet je wel, dag tot dag en we doen ons best en zo. Maar we hebben nog geen uitgebreide toelichtingen meer gehad. Ja, ik denk er gewoon, omdat die er niet zijn. En ook dat ze die niet kunnen geven zonder per ongeluk te onthullen dat het nog niet zo erg opschiet. Dus ja, dat gaat veel langer duren, denk ik hoor. Ik bedoel, ja, er zijn partijen die ook niet meer durven te zeggen dat het voor de zomer nog iets wordt.
Het wordt gewoon een beetje aanmodderen.
Tenzij Pieter gelijk heeft. Ik bedoel, het is een interessante gedachte hoor, dat de twee heren op een gegeven moment, dat ze op een gegeven moment zeggen, ja, wij hebben, jongens, we hebben genoeg. De eerste stap is, er moet een hoofdlijnakkoord komen. En dan verder is ligt alles open, denk ik. Maar ja, je kunt je inderdaad voorstellen dat zij zeggen, oké, jongen, we weten genoeg. We hebben jullie allemaal gesproken. We hebben jullie verkiezingsprogramma's. We trekken ons even terug. En zeg maar of dit iets is dan. Maar ja. Wat staat daar dan in? Wat staat daar dan in over de publieke omroep? Wat staat daar dan in over het mestbeleid?
Maar Pieter, het is toch wel een beetje iets somberstemmends, toch? Dit.
Allemaal, ja, dit, we gaan zo langzaam.
Dit gemodder.
We lopen wel het risico een soort bestuurlijk moeras
ingezogen te worden. Ja, daar zitten we eigenlijk
niet,
al in.
We gewoon niet meer uitkomen op een gegeven moment.
Ja.
Want
moeten ze dit land misschien gewoon opheffen?
Nou ja.
Gewoon verdelen onder België en Duitsland. Een stukje Denemarken.
Friesland sowieso. Gehad.
Friesland sowieso onafhankelijk. Dat geven
met
we aan Denemarken.
Met Hap de Hoop als premier.
Als premier.
Maar we weten ook uit ervaring dat heel veel dingen die kabinetten doen achteraf heel slechte ideeën blijken. Dus ja, misschien is het ook wel een zegen als ze zonder kabinet zijn.
Het was in België toch zo. Toen hadden ze een recordformatie en het ging beter dan ooit.
Ja,
maar goed. Nee, ja, uiteindelijk heb je natuurlijk niet functionerende democratie. Is natuurlijk wel heel slecht voor alles.
Dit is finest, jongens. Kom op.
Ja, dit is echt heel slecht.
Wat je gewoon merkt. Ik heb 2 weken geleden geloof ik de vraag opgeworpen van hoe krijgen we nog iets voor elkaar in het land? Ja. Een algehele somberheid.
Op de valreep ging je net afvragen hoe moet dit land worden.
Deze week zag je weer zo'n voorbeeld. Er moest weer een wet ingevoerd worden waarin gemeentes verplicht worden om zelfmoord te voorkomen. Mm-hmm. Ja, krankzinnige wet vind ik, want volgens mij is een overheid er gewoon op aarde om zelfmoord te voorkomen. Grootste geluk voor het grootste aantal. Ja, een bijeffect is dat zo min mogelijk mensen volgens mij zelfmoord plegen. Ja. Maar dat moet dan ook weer in een wet. En dan moet weer geld. En dan moeten gemeentes weer verantwoording gaan afleggen wat ze de afgelopen jaren aan zelfmoordbeleid. Ik denk, waarom? We hebben al overal te weinig mensen en ze blijven maar beleid op beleid stapelen en nieuwe vormen verzinnen. Want ja, in een wet giet is nu in, hè, want dan kunnen anderen volgens weer naar de rechter, zoals we bij het klimaatbeleid hebben gezien. Dus er moet op elk terrein moet er een wet komen, zodat actiegroepen weer naar de rechter kunnen om de overheid tot beleid te dwingen. Maar het wordt allemaal steeds ingewikkelder.
Ja.
En nou goed, ik had die oproep gedaan en een aantal interessante reacties gekregen. En het interessantste van Mieke Pennock, die schreef het grote probleem. Ken je haar?
Nee.
Het grote probleem zit erin. Raoul wel. Kan je straks misschien wat over vertellen. Maar het grote probleem is dat eigenlijk alle partijen in de huidige democratie weten niet meer zo goed waarvoor ze op aarde zijn. Begrijpen niet meer zo goed wat ze moeten doen.
Ja.
Vroeger had je politieke partijen. Die hadden een ideologie ontwikkeld en dan gingen ze op partijcongressen over praten en dan probeerden ze dat gewoon in de praktijk te brengen. En ze werkten vanuit een bepaalde ideologie. Nou, de tegenwoordige partijen zijn de hele tijd zenuwachtig over dat ze kiezers kwijtraken. Ja. Dat is hun belangstelling. NRC misschien ook nu. Denken, shit, we staan nog maar op 3%. In godsnaam die transgenderwet. Ja, maar die wordt helemaal niet behandeld. Nou, dan gaan we vragen of hij niet... Nou ja, dus je... Zodra partijen het grootte van het electoraat op de eerste plaats stellen, ja, dan zijn ze eigenlijk vergeten.
En het laten overleven van hun bewindslieden.
Ja, ja. En Kamerleden die moeten in principe gewoon goede wetten maken. Dat is gewoon heel hard werken en heel lang nadenken en heel precies zijn en heel zorgvuldig zijn. Nou, die zijn ook vooral bezig met filmpjes maken en zich profileren. Dus
je bent nu Mieke nog steeds aan het parafraseren,
ja,
toch?
Ja, een beetje vrij. Ik ben Mieke keihard aan het mansplaynen.
Dit bedoelt losjes gebaseerd op de mail van Mieke.
Afspreken, maar
echt waar?
Maar goed, er zijn ook de media, hè, van de media, die zijn misschien ook te veel gericht op ophef creëren. En misschien moeten die ook eens wat beter nadenken van, het is jullie rol precies in het geheel en hoe wil je die macht dan controleren, hè, wat onze hoofdtaak is. Nou, dat vond ik eigenlijk wel, misschien is dat het wel. Er moet weer een reset komen of zo.
Maar goed, dat is toch ook het belangrijke subthema van deze hele podcast. Waar is de ideologie in de politiek gebleven? Toch, dat is jij laatste grote punt.
Ja, dat die je toch weer vanuit een ideologie gaat werken.
Ja, toch? Maar dat is toch.
Dat is mijn fundamentele bezwaar tegen het hele zakenkabinet.
Ja, en sowieso tegen de manier waarop er politiek wordt bedreven. Ja. Dat het is op basis van opiniepeilingen, van ministers die moeten blijven zitten, van schade die er beperkt moet worden. Ja,
en niet van
ik ben socialistisch, of ik ben een christendemocraat, of ik ben een echte liberaal. En vanuit die ideologie
weeg ik
mijn oordelen. Ja,
ja. Ja, en dan mogen de discussies ook wel wat filosofischer, vind ik, in de politiek.
Nee, daar is Frans Timmermans voor naar Den Haag gehaald, maar het slaat niet aan, hè?
Nee, vooralsnog niet.
Nee, maar misschien moet hij dan even volhouden.
Ja.
Ja, of volgelingen kweken die het woord misschien wat beter kunnen.
Ja, maar ook andere woordvoerders. Want Peter Middendorp schreef er wel vandaag een mooie column over. Hij refereert dat naar tekenfilms. En nu heeft hij onlangs ook gezegd dat hij een Swiftie is.
Hij is op zoek naar zijn vorm.
Ja.
Kom aan. Ga filosofen citeren. Hij leest heel veel.
Zoals hij zelf in het begin zei, we moeten weer swag krijgen. Dat is nog steeds zo. Die swag zijn ze nog aan het zoeken.
Geen swag krijgen. Hij moet
misschien is het swag dat hij geen swag moet hebben.
Dat is een goede swag.
Ja.
Meer, want mag ik ook nog een documentaire aanbevelen?
Ja, het wordt een heel andere podcast, maar goed, prima.
Tip van de week.
Nee, Angela Merkel, daar is een hele mooie documentaire op de NPO. En nou ja, ik ging ook wel verlangen naar een stijl van politiek bedrijven. Heel gedisciplineerd, heel goed nadenken wat je zegt in het openbaar. Heel precies, heel gedegen, heel erg nadenken. Nou, daar verlang ik naar, hè, dat politici hun verantwoordelijkheid veel serieuzer nemen. Mm-hmm. En niet van die verbale incontinentie of sociale media incontinentie die je nu overal ziet. Gewoon gedisciplineerd, rustig, eerst lang nadenken voordat je wat vindt. Nou, dat vond ik heel mooi om te zien. Het bestaat bijna nergens meer. En dan had ze ook nog iets heel slims wat je in Nederland...
Ja, ik denk dat eerst lang nadenken is allemaal tot daar en toe. Maar dan moet je ook wel vervolgens tot iets zinnigs komen. Want ik denk dat ook heel veel mensen misschien wel lang nadenken en dan vervolgens iets doms zeggen.
Nee, dat was de kritiek op Omtzigt, toch? Hij denkt alleen maar lang na.
Ja, maar ook, ik denk zoals dat Frans Timmermans heeft vast lang nagedacht over die minionschap.
Nee, ik denk dat die woordvoerders hem dat influisteren.
Nou ja, weet ik veel. Maar er is vast lang over nagedacht. Het gaat er ook om dat je vervolgens de... Kijk, dat is natuurlijk het ongelooflijke wat we zagen toen Jezilgus, zou maar zeggen, de positie van Rutte innam. Dat je denkt van, oh ja, los van alles wat we voor een commentaar hebben, dat hij altijd gewoon politiek altijd het handige deed en zij net het onhandige begon te doen. En dat zal vast met dezelfde denktijd en weet ik veel wat, maar het is ook gewoon...
Nou, maar dan moet je misschien niet lang genoeg nagedacht. Als je echt lang en goed nadenkt. En dat was natuurlijk een natuurkundige, Angela Merkel, dus ook heel erg slim. Maar goed, dus dat was heel mooi. En de tweede is dat zij eigenlijk vanaf het begin af aan, dat is, die beelden zijn ook fantastisch, deed zij alles aan om onderschat te worden. Dat gewoon ze jezelf zo klein mogelijk maken. En dat is ook een hele goede strategie. Je heeft ooit Balkenende heel kort toegepast, hè, toen Fortuyn opkwam. Ja. Een beetje dat kleine, neurderige
mannetje.
Met dat bloempotkapsel.
Ja.
En toen was hij ook ineens premier. En dat had Merkel ook. Gewoon zorg dat je
vanuit de underdog-positie werken.
Zorg dat mensen je onderschatten. En dat leidt automatisch tot een soort bescheidenheid en terughoudendheid. Die heel prettig is in de politiek. Maar die werkt dus ook heel goed.
Ja.
En niet de hele tijd de ene mening naar de andere en denken dat het je wat oplevert uiteindelijk. Gewoon af en toe even lekker in een hoekje gaan zitten.
Ja, maar dit is weer allemaal tactiek waar je het over hebt en niet per se ideologie.
Nee, het zijn een beetje twee... beide over tactiek. Maar ook over stijl. En over stijl, maar ook over neem je vak serieus. We hebben het hier eerder geconstateerd. Deze formatie, het is gewoon clownesk. Het is...
Ja, maar ik vind toch dat die mail van Mieke en die documentaire over Angela Merkel, zoals je eigenlijk ook weer tegen... Want eigenlijk moet het helemaal niet gaan over van... Denk je lang na of niet? Maak je klein of groot? Het moet gaan... Ben je bevlogen? Heb je een idee over de wereld? En handel je daarna? Of je nou iemand bent die zich klein maakt of die van de hoogste toren blaast, dat zou er eigenlijk niet toe moeten doen. Het gaat erom wat je innerlijke drijfveer is.
Ja, maar dat zat bij haar natuurlijk heel sterk. Hè, want ze was in Oost-Duitsland opgegroeid. Hele onvrije wereld. Dus zij werd natuurlijk ook een soort ze geloofde heel erg in de vrijheid die ze in Duitsland hadden. En daar heeft ze natuurlijk ook heel hard voor gestreden op alle mogelijke manieren. En in vrede. Nou goed, dat was niet zo succesvol, haar beleid met betrekking tot Rusland.
En in de Europese samenwerking.
Ja, Schaffendas.
En in de Frans-Duitse as. Ja. Heel klassiek.
Nou, en dat heeft wel veel opgeleverd. Want Europa is natuurlijk relatief sterk. Ja, volgens Wilders en consorten te sterk. Maar het is wel heel goed bij elkaar gebleven al die jaren.
In ieder geval is ze wel de belangrijkste Europese leider geweest. Jaren en jaren lang. Nou goed, heb jij nog nieuwe gedachten hierover, Shaila? Of zullen we het afronden?
Zullen we het afronden?
Ja, gaat af. We filosoferen gewoon week in week uit verder. Want we zijn toch weer een klein stukje verder gekomen.
Ik heb nog één laatste vraag trouwens. We hadden 3 weken geleden de openbaar vervoercrisis uitgeroepen.
Oh, gaat het met de openbaar vervoercrisis?
Slecht.
Want goed
vanuit de crisis gezien, maar slecht vanuit...
Een internationale trein naar Zwitserland.
De trein naar Basel is geschrapt.
Moeten niet ook even elke week heel even de crisis van de week...
Ja, nou, het gaat dus nog steeds niet goed met het internationale...
Ik ken ook mensen die gewoon wel eens met de trein van A naar B moeten. Nou, dat is gewoon ondoenlijk ongeveer. Dat is een beetje erg uit de heup geschoten wat ik nu zeg.
Ja, de vorige keer kregen we wel reactie van luisteraars. Als het goed is het ook heel goed het openbaar vervoer, vind ik nog steeds. Want we hebben nog steeds fijne trein, alleen het gaat te vaak mis.
Ja,
het
ding is met openbaar vervoer, het moet natuurlijk iets zijn waar je op kan vertrouwen. Ja. In principe, een enkele uitzondering.
Nee, maar kijk, ook daar snakken we naar een nieuwe taal. Om over openbaar vervoer te praten. We hadden volgens mij vorige week een lezersbrief die zei van bij het spoor gaat het altijd maar over wat het kost en dat het verlieslatend is. Bij snelwegen gaat het daar nooit over, over snelwegverliesgevers. Maar toch moet die er liggen, want we willen dat iedereen van A naar B kan rijden met een bepaalde snelheid. En net zoals dat je kan zeggen, openbaar vervoer is een recht. Betaalbaar openbaar vervoer is een recht. Er schijnt, ik kreeg ook nog een lezersbrief van iemand die woonde inmiddels in Frankrijk. Daar wonen best veel van onze lezers, merk ik. Maar die had dus gewoon voor €1 kon je daar overal heen in die streek. Gewoon een politiek besluit. Wij vinden dat iedereen in principe overal
van A naar B moet
kunnen.
Voor
en dat
voor
mag niet veel
overzichtelijk kosten. Bedrag.
En dan zeggen wij als politiek €1. Dus dan ga je meer in de... het was een recht beschouwen.
Ja.
En in Nederland zijn we natuurlijk alles als een product gaan beschouwen. Ja, met
dat is dat neoliberalisme.
En ik hoop bij alles wat er moet veranderen, dat sommige politieke partijen ook gewoon weer een nieuwe taal uitvinden.
Ja, maar het openbaar voor moet echt in een ander kaartenbakje terechtkomen wat dat betreft. Toch?
Zeker, dat moet ook in het hoofdlijnenakkoord. Het hele dunne hoofdlijnenakkoord.
Het oerdunne hoofdlijnenakkoord. Oké, Raoul. Nou, iedereen heeft zijn zegje gedaan. Heb jij nog een zegje of...
Nee, behalve dat Mieke Pen ook communicatiestrategie is, die ik ken in vele hoedanigheden, maar toch vooral als voormalig woordvoerder van D66 in de tijd van Tom de Graaf, toen die daar de baas was.
Zo'n communicatiestratege van D66 die nu gaat zeggen dat de ideologie terug moet in de politiek.
Die heeft over bestuurlijke verdiening nagedacht.
Dat was misschien mijn interpretatie, hoor. Was onze interpretatie. Zij is meer van iedereen moet weer weten waarvoor die op aarde is en daar goed over nadenken.
Oké. Nou goed, Pieter, jij gaat afspreken met Mieke Pennock en je gaat dan weer helemaal op je eigen manier freestylen verslag doen van dat gesprek. Mieke Pennock zal denken, heb ik dit allemaal gezegd? Maar goed, dat is dan weer jouw speciale kwaliteit. Raoul, jij bent er volgende week ook weer, hè, bij ons.
Ja hoor.
Of ga je ook op vakantie?
Nee. Volgende week ben ik er.
Nee, gelukkig. Oké. Shaila, blijf jij ook alsjeblieft nog even hier in Nederland. Ja. En de luisteraars ook. Ja, jullie mogen de hele wereld overvliegen. Overreizen. Want jullie kunnen ons overal beluisteren. Dus blijf dat doen. En
met de trein.
Met de trein of lopend, te voet of fietsend. Ga hoe je wilt. Blijf luisteren. En dan spreken we elkaar volgende week weer. Tot dan.
Om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.